Goedenavond, broeders en zusters en jonge mensen. Wat bijzonder vanavond, wat zijn jullie met velen gekomen. En dat in deze tijd van toch grote afval, kunnen we wel stellen. Breng mij de aloude tijding. Het is voor mij alweer heel lang geleden dat ik die tijding mocht gaan brengen. Maar toen ik in aanraking kwam met een voorganger die vond dat ik naar de kansel toe moest, toen zei ik, je kan maar de pot op. Dat doe ik niet, daar heb ik geen zin in. En toch hield hij vol en zei, op 1 november, een half jaar verder, ga jij bij mij voor in de baptistengemeente in het Hoge Noorden. En zo is het gegaan. Nog lieve mensen, breng mij de aloude tijding. Ik heb de ene preek naar de andere gemaakt en weer weggegooid. Want niks klopte er. Het ging niet goed. En uiteindelijk hield ik er nog maar één over. En met die ene preek ben ik naar dat plaatsje gegaan in de buurt van Sappemeer. Daar heb ik mijn eerste dienst mogen houden. En we schrijven dan 1982. En vanaf dat moment mag ik de oude tijding brengen. Dat is geen enkele verdienste mijnerzijds, denkt u dat nou niet? Maar dat is genade. Een goede evangelist, een goede vriend van me, die vertaalde dat eigenlijk heel mooi. En ik geloof dat, moet u maar eens onthouden. Hij zegt, ik ben net een hondje die af en toe op het terrein van het baasje wat mag blaffen. Dat is het werk van een evangelist. Mooi gezegd. Breng mij de aloude tijding. Ik ga vanavond met u de Bijbel openen in het Matthäus-evangelie. En we willen vanavond stilstaan bij een bijzonder onderwerp. De verheerlijking op de berg. Ik lees met u uit Matthäus hoofdstuk 17... De vers 1 tot en met vers 13. Matthäus hoofdstuk 17, vanaf het eerste vers tot en met vers 13. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hen spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat we hier zijn. Indien u het wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1. En voor Elia 1. En terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit die wolk zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide, sta op, wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun zeggende, vertel aan niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. En de discipelen vroegen hem en zeiden, hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide, Elia zal wel komen en alles herstellen. Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij over Johannes de Doper tot hen had gesproken. Ik wil nog een tekst lezen uit het Matthäus hoofdstuk 22. hoofdstuk 22. Vanaf het 30ste vers tot en met vers 33. Dat gaat over de vraag naar de opstanding. Vanaf vers 30, immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen. Maar ze zijn als engelen in de hemel. Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen hij zeide, ik ben de God van Abraham en ik ben de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. En de scharen die dat hoorden, stonden dus versteld. Tot zover, broeders en zusters, onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort, het in uw hart bewaart en er ook uit leeft. Deze dienst begon met een psalm. En ik denk dat er vele ouderen van ons vroeger op school nog de psalmversies hebben geleerd. Wie was dat? Steek je hand eens op. Zie je wel. En dan stond je dan voor de klas en dan moest je dat psalmversje uit je hoofd leren en opzeggen. Of zingen. Als je het goed kon. Heeft u moeten zingen? Oh ja, oké. Okay. Er is dan ook een psalm bij die mij altijd zo aansprak. Ik meen dat het psalm 73 is. En die psalm zegt, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U zult mij leiden door uw raad, mijn heil, mijn toeverlaat. En dan komt er nog iets bij, en opnemen in uw heerlijkheid. Daar werd in die tijd nog niet zoveel over gesproken. Want men sprak eerder over van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat, lieve mensen, dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Doordat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood, mogen u en ik als volgeling van hem mee opstaan uit die afschuwelijke dood. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. We gaan vanavond de Heere Jezus volgen op die berg. Welke berg dat is, dat wordt niet vermeld. En als het in de Bijbel niet vermeld staat, moeten we ook niet gaan gissen welke berg dat is. Dat is niet belangrijk. Het zou kunnen zijn dat het de berg Tabor is. Of misschien wel de berg Hermon. Maar het is in ieder geval een berg geweest. Jezus neemt drie van zijn discipelen mee. Ziet u het voor zich? En ze gaan met z'n drieën de berg op. In de stilte. En dan verschijnen zich op die berg twee mensen. Ze komen zo uit het niets. En we lezen dat het Mozes is en Elia. Je zou kunnen zeggen, de wet en de profeten. Die verschijnen daar, op aarde. En Jezus met zijn drie discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Maar het wonderlijke is dat al de drie discipelen onmiddellijk deze beide mensen erkennen. Mozes en Elia. De grote profeten van Israël, de leiders uit het Oude Testament. Ze hebben Mozes en Elia nog nooit gezien, wel van hun gehoord. Eeuwig daarvoor is er onmiddellijk dat stuk erkenning. Prachtig vertelt de Bijbel ons dat hij ons is voorgegaan. Hij is van ons weggegaan en hij zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Hij is opgewekt, en let u eens op, met een verheerlijk lichaam. zo zullen ook u en ik hem eens mogen volgen. Kunnen we dat nog volgen? Wij met ons menselijk verstand? Dat we eens op zullen staan met een verheerlijk lichaam? Aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig? Wonderlijk. Dat laat het woord van God, onze God, het nog eens heel duidelijk zien in dat 17e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Leest u er thuis nog maar eens goed door. Als we willen weten hoe zo'n verheerlijk lichaam eruit ziet, kijk, zie en luister en lees van de Heer Jezus zelf. Ja, zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15, als het hier gaat om het opstandingslichaam, dan gaat Paulus dat prachtig uitleggen aan de gemeente te Korinthe. En ook vandaag klinkt het hier in Ermelo hetzelfde. Hij was de eerste die opstond uit de dood. Mag ik het zo zeggen? Christus deed de dood aan. De dood is doodsbang geworden. En allen die de Heere Jezus Christus zijn gestorven, die zullen opstaan. En dat, zegt Paulus zo prachtig, dat geschiedt in een rangorde, in een volgorde. In een goddelijke rangorde. Opstandingskracht noemt de Bijbel dat. En we hebben een wolk van getuigen. Hier, 66 boeken. Die vertellen erover. Opstaan uit de dood. Een wolk van getuigen. Of zoals de Heer Jezus aan velen verschenen is na zijn opstanding. Een prachtig beschrijft Lucas in hoofdstuk 24 over twee mensen die ook de kruisiging hebben meegemaakt. Ook discipelen van de heiland. En ze lopen verslagen naar huis. U weet wie ik bedoel. De Emmausgangers. Ze zijn in gesprek. En ze zijn terneergeslagen. En Jezus loopt met ze mee. Hij komt bij hun thuis. Hij overnacht daar. En zoals het in het Vrije Oosten gewend was, hij breekt het brood. Hij breekt het brood. En dan, broeders en zusters, dan herkennen ze hem. Dan kennen ze hem aan zijn handen. Weet u nog? Doorboord. Heeft u uw eigen naam al ingevuld? Ook voor u en mij? Gods woord staan de teksten die allemaal heen wijzen naar diezelfde richting. Namelijk dat er wel degelijk een herkenning is na de dood. De Bijbel zegt, we zullen elkaar terugzien. En dat is helemaal in de lijn en volkomen in die lijn van de heilsboodschap. Die God ons wil doorgeven. Want wat is Gods bedoeling met ons leven? Gods doel is dat de Heere Jezus zo prachtig heeft samengevat in twee zinnen. En die neemt u ook vanavond mee. Dat is uw huiswerk. Dat u en ik de Heere onze God lief hebben met geheel ons hart. Met geheel ons verstand. Met geheel onze ziel. Met al onze krachten. En dan komt het tweede gebod. Dat is nog moeilijker. Kijk maar eens in de wereld om je heen. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En aan deze twee geboden, zegt de Bijbel zo prachtig, hangt de ganse wet en de profeten. Dat geeft de Heere God ons als een opdracht mee op de reis. Waar naartoe? Naar huis. Want we weten toch allemaal, hoop ik, dat we op weg zijn door deze donker wordende wereld naar een andere wereld toe. Naar zijn wereld, die komt. Dicht bij God blijven, broeders en zusters, jonge mensen. En ik richt me ook vanavond juist tot de jonge mensen. En ik begrijp heel goed dat het voor onze jonge mensen heel moeilijk is in deze tijd. Moeilijker als toen wij jong waren. Omdat er zoveel is wat ons kan afhouden van. Daarom is het zo belangrijk dat er een gebed is met elkaar en voor elkaar. Als een ring van gebeden om elkaar heen. Want God belooft ons dat we thuis zullen komen. Dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. In al zijn schoonheid. Met Abraham, Isaac en Jacob en alle die zijn aangekomen. De grote, de kleine, de bekende, de onbekende. Maar bij die grote schepper van hemel en aarde zijn we bekend. Het wordt één grote familie. En Paulus heeft het prachtige verwoord dat hij vertelde dat hij eens is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dat is de hemel waar God is. Hij heeft daar ongelooflijke dingen gezien. Hij heeft ook als apostel veel gemist. Hij heeft de gemeente van Jezus Christus vervolgd. Totdat hij op de weg naar Damascus tegengehouden werd. Door de Heer Jezus zelf. Met de woorden van: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die hij vervolgt. Opgetrokken geweest, hij mocht er niet over spreken. Jullie hebben straks een Bijbelstudie van Dato. De man in linnen klederen. Aan het einde van het boekje Daniël zegt God tegen Daniël. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Daniël, ik heb je nou een heleboel verteld. Maar jij sluit nu de woorden van de profetie af. Hoofdstuk 12. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Zijn dat niet de signalen van de eindtijd? De kennis zal vermeerderen? Daniël moet het boekje afsluiten. Maar heel bijzonder. Er is nog iemand. Alle apostelen zijn vermoord. Zeg ik dat goed? Nee. Er is nog één apostel die niet vermoord is. En u weet wie het is. Dat is Johannes. Op Patmos. En het is eigenlijk, dat moet ik toch even vertellen, want dat vind ik zo bijzonder. Bij het laatste avondmaal kruipt Johannes als het ware tegen de Heer Jezus aan. En daar moeten we niks verkeerds van denken. Maar dat was zijn liefde naar de heiland toe. En de discipelen die zien dat. En die zeggen tegen de Heer Jezus, wat gebeurt er met hem? Wijzend naar Johannes. En dan zegt de Heer Jezus, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, dat gaat u niets aan. Wonderlijk, want Johannes is op hoge leeftijd verbannen op het Griekse eiland Patmos. Dat was een eiland waar niemand woonde. Toen wij jaren geleden op vakantie waren in Griekenland, hebben we dat eiland bezocht. Het is nu een toeristeneiland. Maar in de tijd van Johannes was dat een eenzaam eiland. Zelfs het water werd nog aangevoerd. En de keizer van Rome heeft hem niet vermoord, maar heeft hem dus verbannen. En hij denkt, die oude man gaat vanzelf dood. En dan volgt er iets bijzonders. Even een stapje terug. Als Abraham pleit en bidt voor Sodom, zoveel, heren, als er nog zoveel zijn, als er nog zoveel zijn. En dan zegt God ergens, zou ik Abraham niet vertellen wat ik van plan ben te doen? Ik denk dat dat ook zo gegaan is met Johannes. Zou ik Johannes niet gaan vertellen wat er allemaal nog te komen staat? En dan staat er zo prachtig in Johannes, schrijf Johannes, schrijf, want de tijd is nabij. En dan krijgt Johannes visionair de dingen te zien die nog komende zijn. En dan ziet hij wat. In hoofdstuk 4 in Openbaring ziet hij dus God op zijn troon zitten. En de 24 oudsten. Je zou kunnen zeggen de 12 van Israël, van de 12 stammen en de 12 apostelen. Hij ziet duizenden engelen. Hij ziet de regenboog die helemaal rondom is nu. Hij ziet daar de gemeente van de Heere Jezus Christus. De totale gemeente. Zonder vlek en zonder rimpel. Zonder ziekte en zonder pijn. Alles harmonie en gloots. Opstandingslichamen. Het gaat nog hoger. En de Heere Jezus zegt het ons alle duidelijk, zoals hij het heeft gezegd tot Johannes. Johannes, broeders en zusters in Ermelo, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende en ik ben dood geweest. En kijk, zie, ik leef tot in alle eeuwigheden. En weet je, broeders en zusters, weet je, zegt de Heere Jezus, ik beschik ook over de sleutels van dood en dodenrijk. Openbaring 3, vers 7. Nu de vraag aan ons vanavond. Waar staan wij? Waar gaat het ons ten diepste om? Dat vertelt ons de Bijbel nauwgezet en glashelder. Dat God ook in deze donker wordende wereld centraal mag staan. Zoals, en dan ga ik weer even terug naar de herinneringen van je psalmen die je moest opzeggen vroeger. Zoals de 17e psalm, vers 8, het berijmd zo mooi weergeeft. En als ik het tegen de ouderen zeg en het citeer, dan herkent u het onmiddellijk. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Dan zullen we worden verzadigd met dat goddelijk beeld. Broeders en zusters. Als we in Gods eeuwige heerlijkheid komen, dan mogen we die God met eigen ogen zien en vallen niet dood neer. Dat zal betekenen dat we allen vervuld zullen zijn, verzadigd met blijdschap, met dankbaarheid, met een intense liefde. Paulus schrijft daarover in het bekende hoofdstuk 13 van de Korinthebrief, waar hij het zo treffend mag weergeven als het gaat over dat leven straks in Gods eeuwigheid. Paulus zegt tegen u en mij, vandaag kijken we nog in een spiegel in raadselen. Er gebeurt ontzaglijk veel. Ik ga het niet allemaal noemen, u volgt ook de berichten. Het wordt donker op de planeet die aarde heet. Maar we kijken in een spiegel in raadselen, zei ik. Maar er komt een tijd straks, als dit lichaam is gestorven, als dit lichaam van Christus is, als dat lichaam straks in de hemel komt, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Nu kennen we nog onvolkomen. Nu kennen we nog maar ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik door God gekend ben. Die liefdesband wordt in Gods toekomst niet minder maar volmaakter. Nu nog onvolmaakt, u en ik. Niet te bevatten, maar straks verzadigd met uw goddelijk beeld. Dan blijven inderdaad geloof, hoop en liefde, maar de meeste is de liefde. Als we komen bij de bron van volmaakte liefde. Als we zijn aangestoken met goddelijke liefde. Schenkt hij ons leven tot in eeuwigheid. Volmaakt en rein. En Johannes, hij mag het opschrijven. Dat wat God hem laat zien. Schrijf, Johannes. Schrijf, want de tijd is nabij. Straks komt die volkomen harmonie. Ik heb de laatste tijd veel begrafenissen mogen doen in kampen en omstreken. En dan gebruik ik de tekst uit Openbaring 21. Waar wordt gesproken over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En het hoort zo bij onze Maranatha-verwachting. God zal alle tranen van de ogen wegdoen. En deze wereld barst van de tranen. Waar zijn niet genoeg tranen te zien? Je hoeft de beelden van de televisie maar te zien. Maar dat blijft niet zo. En dat is het geweldige dat we de schrift hebben die het ons vertelt. Die door de kracht van de Heilige Geest ons meetilt en laat zien dat het zo niet zal blijven. Dat we op weg zijn naar een toekomst waarvan de Bijbel zegt volmaakt. U en ik volmaakt en rein. Geen dood, geen ziekte, geen ambulances, geen oorlogsdreiging, ook niet met atoomwapens. En de dood zal er niet meer zijn. Maar vreugde en liefde en dankbaarheid zullen overheersen. En dan ga ik iets zeggen wat ik ook niet begrijp. Voor altijd. Dat betekent gewoon menselijk gezegd, daar komt geen einde aan. Dan komen we in een totale andere dimensie terecht. De vraag is, zullen we elkaar herkennen? Ik denk het wel. Mozes en Elia die verschenen daar op de berg. En in hoofdstuk 22 vers 30 tot 33 hebben we gelezen in het evangelie van Matteüs, zegt de Heere Jezus het zo. In de opstanding zullen de mensen niet ten huwelijk en ook niet ten huwelijk worden gegeven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. We hebben die verzen gelezen. Een goed huwelijk dat hier op aarde de hoogste vorm is van liefde tussen mensen. We hoorden het even vanavond aankondigen. Nu vrijdag over een week geloof ik. Zeg ik dat goed? Gaat Gijsbert dat huwelijk inzegenen? Een goed huwelijk hier op aarde is de hoogste vorm van liefde tussen twee mensen. Die je beleeft. En wat ik nu ga zeggen, dat durf ik ook buiten deze gemeenschap te zeggen. Tussen die ene man en die ene vrouw. Dat is de ordening die God heeft gegeven. En dat we in deze tijd een andere ordening erop nahouden, dat is onbijbels. Maar in Gods eeuwigheid breidt die liefde zich uit tot alle andere mensen. Daarom is er geen huwelijk meer. Maar dat betekent niet dat we elkaar niet zullen herkennen. Alle onvolmaakte liefdesbanden hier op aarde zullen bij God volkomen volmaakt worden. Er zal geen verdriet meer worden gevonden, zeiden we. Maar er zal een onvoorstelbare vreugde zijn, omdat we in elkaar de brandende liefde voor die grote God deelachtig zullen worden. En dan zal God straks zijn alles in ons allen. Uiteindelijk komen we dan uit bij de kern, waar het allemaal om draait. Natuurlijk is het belangrijk dat er een verlangen bestaat naar je overleden man. Of je overleden vrouw, of je overleden kind, of je ouders. Maar het belangrijkste is om daar de Heere Jezus te ontmoeten. Met een verheerlijkt lichaam. Want in de hemel gaat het om hem. Hij is onze grote onderlinge band. Onze liefdesband. Onder elkaar. Want in zijn aanwezigheid worden we dus vervuld met zijn liefde. En die vervult onze liefde volkomen. Dan zullen we aan hem gelijk zijn. U en ik. Ik kan me nog als kind herinneren. En ik meen dat het is in de derde klas. En er was een juffrouw, juffrouw Eringa, en die leerde ons een liedje. En dat liedje heette: ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Broeders en zusters, ik heb zo mijn best gedaan om te doen wat dat liedje zei. Maar na een week moest ik het opgeven. Ik was niet als Jezus. Mijn hart was vol van kwaad, zegt het volgende vers. O Heiland wil mij helpen en maken zoals Hij. Nou, hier beneden komt het niet. Maar boven wel. Als u kunt zeggen dat u onder het bloed van de Heer Jezus bent. Als u weet, ik ben gekocht en betaald door dat dierbaar kostbaar bloed. Ik mag zijn kind zijn. Dan zul u straks aan hem gelijk zijn. In de opstanding aller gelovigen. Dat is ook Maranatha. Evert, hè? Dat is Maranatha. Dat is uitzien tot die dag zal komen. Of zoals die oude broeder in Oldenbroeke tegen me zei. Toen ik bij de boer groente haalde, kwam er een andere oudere man ook aan. En die boer zegt tegen die man: wijs het op mij, dat is een dominee. Ik zei: nee hoor, ik doe het werk voor een evangelist. Ik zeg: waar kerkt u eigenlijk? Toen zegt hij: kerk aan de Bovenheigraaf. Er staat een kerkje en er staat boven Maranatha. Ik zeg: oh ja, dat kerkje ken ik wel. Dat is het Nederlands hervormde kerkje. Ja, hij zegt, daar kerk ik al 73 jaar. Ik zeg: maar weet u dan ook wat Maranatha betekent? Nee, dat weet ik niet. Maar kunt u mij dat dan uitleggen? Jawel hoor, zeg ik. De Aramese uitdrukking van de Heer Jezus is: mijn Heer komt. Dat wist ik niet, zegt hij. En dat is nou precies die onkunde vandaag. Lees toch uw Bijbel. Het staat er allemaal in. Je hoeft niet altijd meteen te koekelen. Neem die 66 boeken maar, die met ons meegaan. Van het graf tot aan de toekomst. Eén grote familie, ja. Wie zijn er dan allemaal? Nou, onze vervolgde broeders en zusters. Ook vandaag, die zo worden vervolgd. Door alle eeuwen heen, van alle tijden, van alle plaatsen. In vele landen. Er zijn er ook zoveel van onze broeders en zusters vermoord. Wordt ook nog in Openbaring genoemd. Die onthoofd zijn om het getuigenis van de Heer Jezus. Velen in Afrika die bezweken zijn aan al die verschrikkelijke ziekten. Daar is heel de gemeente van het begin tot het einde. Johannes heeft het gezien in hoofdstuk 4 in Openbaring. Israël is er ook. Van alle tijden en van alle plaatsen. En de bruiloftszaal, broeders en zusters, de bruiloftszaal waar u voor bent uitgenodigd, als u de ticket heeft van het bloed van de Heer Jezus. Die bruiloftszaal wordt vol. Helemaal vol. En in dat stukje wat we hebben gelezen, klonk daar de stem van God uit de wolk, uit de Shechina. En de discipelen vielen bijna als dood voor de voeten. Net als in Openbaring 1, als de Heer Jezus verschijnt bij Johannes, hij valt als dood voor zijn voeten. Hij legde handen op ze en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heeft u het al gezien? Heeft u hem al gezien vanuit het woord? Zo lief had hij zondaars, dichtte Eduard Gerders. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. En nou mag u uw eigen naam dus invullen. Wat zijn we nou rijke mensen, als we dit mogen weten. Ja, we zullen elkaar herkennen. Maar in Christus zijn we straks volmaakt. En dat komt eraan. Hij heeft het beloofd. En de beloften van God zijn altijd ja en amen. Een lied uit Opwekking 378 zegt het zo. Dan zal het volmaakte komen. Als u en ik biddend voor hem staan. Als wij Christus weg van liefde. En er komt nog wat bij. En van lijden zijn gegaan. Dan zullen straks de tranen worden gedroogd. Dan zullen we hem zien. En aan hem gelijk zijn. Geen ziekte meer. Geen sterfbedden meer. Niet wat ik vanmorgen als vroeg zag op de snelweg op de A28. Van beide kanten een ambulance gillend richting de ziekenhuizen. Geen opstootjes meer. Geen Poetin die dreigt met atoomwapens. Straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En God zal zijn alles in ons allen. Kijk toch eens wat vrolijk orthodox. Want dat is uw en mijn toekomst, lieve mensen. Ik wens jullie heel veel zegen hier in Maranatha. Evert, met al je mensen om je heen. Blijf trouw bij dit alles. Want dit is bijzonder dat het in deze tijd kan. Verlossing, vervulling en verwachting. Amen.